Ik heb 3 schriftelijke vragen van u gekregen. Dus ik mag aannemen dat anderen hun vragen mondeling stellen. De eerste vraag luidt: wat is er gebeurd met het beeld Gods in de mens na de zondeval? Is er verschil tussen een gelovige en een ongelovige hierin? In de eerste plaats is het opmerkelijk dat in Genesis 5 dat woord beeld herhaald wordt. Als Adam zijn zoon verwekt, dan staat er: hij verwekte een zoon naar zijn beeld en gelijkenis. En dat is het beeld en de gelijkenis van de gevallen mens. Het is een beetje enerzijds anderzijds verhaal. Jacobus schrijft ook: wij zijn naar het, van de mens dat hij naar de gelijkenis van God geschapen is. En het past daartoe op de mens zoals hij nu is. Je zou kunnen zeggen, dat is het enerzijds kant. Dat beeld van de mens, van God in de mens, natuurlijk nooit totaal verduisterd is. Er is nog een glimp van op te vangen. We maken wel eens het onderscheid tussen de oude mens en de eerste mens. De eerste mens die uit de aarde was. En daar is soms nog iets van de glans van dat beeld in terug te vinden. Neem dan een simpel voorbeeld. In Marcus 10, als de rijke jongeling bij de Heer Jezus komt en zijn vragen stelt, dan staat er, dat staat alleen in Marcus, dat de Heer Jezus hem aanzag en hem lief had. En je zou kunnen vragen, is dat nou gewoon een mededeling dat hij mensen lief had? Nee, dat staat heel specifiek, staat maar een paar keer. Hij had Martha en haar zuster en Lazarus lief en hij had deze jongeling lief. En hij heeft de discipelen lief gehad. Er staan niet zoveel keren dat hij heel specifiek bepaalde mensen lief had. Maar deze rijke jongeling die helemaal niet tot geloof kwam. En ik denk dat dat iets is, zo heb ik het althans lang geleden ooit in een preek horen uitleggen. Dat vond ik wel mooi. Er was als het ware nog iets van de glans van de eerste mens in deze jongeling. En dat zie je eigenlijk in elk mens die, hoewel ongelovig, eerlijk en oprecht is. Je moet dus onderscheid maken tussen de oude mens, die is totaal verdorven, en die eerste mens en de tweede mens. Die eerste mens waar je soms nog iets van glans van die oorspronkelijke mens in terugvindt. Een naglans over de zondeval heen. In elke oprecht, en dat mag je ook nooit, daar kom ik nog met een andere vraag op terug, dat mag je ook nooit minachtend overdoen. Al het goede wat de natuurlijke mens doet voor zijn medemensen, daar mag je waardering voor hebben. En dat kun je niet wegdoen van het heeft allemaal totaal geen waarde, want het is allemaal toch niet voor de eeuwigheid van waarde. Ik laat die andere vraag er maar meteen bij halen. Dat gaat over die uitdrukking in de catechismus: onbekwaam tot enig goed. En die vraagsteller wou daarbij hebben tot enig geestelijk goed. Maar dat hoeft er voor mij helemaal niet bij. Dat hangt er maar vanaf wat je met goed bedoelt. Als je goed bedoelt in de tijdelijke zin van het woord, dan is er gelukkig heel veel goeds dat er in deze wereld gebeurt. Als er een ramp is ergens, dan is Nederland een van de landen waar naar verhouding het meeste geld wordt opgehaald. Dat is een goede zaak. Dat mag je nooit minachtend overdoen. Alleen de Bijbel duidt dat aan, tenminste ik denk dat dat de betekenis is van dat woord in Hebreeën 9, met dode werken. Dode werken is niet hetzelfde als boze werken. Boze werken, dat zijn die werken van de duisternis die in Galaten 5 worden opgesomd. De werken van het vlees. En dan vind je er allerlei lelijke dingen. Dingen zo lelijk dat ook een heleboel ongelovigen die dingen allemaal lelijk zouden noemen. Maar dode werken, dat zijn werken die ook voor de eeuwigheid geen enkele waarde hebben, maar die in het tijdelijke gezien hun beperkte goedheid hebben. Zoals het goed is als een mens vriendelijk en jegens zijn buren is en jegens zijn collega's. Dat is precies wat, denk ik, wat de Heer Jezus aansprak in deze rijke jongeling. Hoewel hij er ver vandaan stond en als het erop aankwam, dan kon hij de goede keuze niet maken. Hij draaide zich weer om, dat is heel uniek. Want in het evangelie vind je dat eigenlijk nergens. Dat iemand in aanraking komt met de Heer Jezus en dan toch de verkeerde keuze maakt. Dat is heel uniek. En juist bij hem staat er dan dat de Heer hem lief had. Ik hoop altijd stiekem nog dat het later met die rijke jongen toch nog goed gekomen is. Maar op dat moment kan hij de keuze niet maken. Maar de Heer zag dat dat hij wel oprecht was en eerlijk zocht. Alleen hij zag het niet. Hij zag het niet. Daarom volgt in Lucas 18 ook meteen het verhaal van de blindgeborene op die ziet. Dat is natuurlijk veelzeggend. Die blinde man die gaat zien. En dan komt het verhaal van Zacchaeus waar het ook om zien gaat. Sommige mensen willen wel, puur natuurlijk besproken, maar ze zien het niet. En dat was bij hem ook zo. En de Heer had hem lief om dat glans van die eerste mens die nog aan hem te zien was. Tenminste, zo denk ik dat je dat zou kunnen uitleggen. En in die zin moet je dus ook die uitspraak van de catechismus niet opvatten. Onbekwaam tot enig goed betekent niet dat zondige mensen, goddeloos mensen, dus mensen zonder God, niet heel veel goeds kunnen doen. In sommige kringen heeft men dat geprobeerd te vangen in de term algemene genade. Er is een heleboel goeds dat er in deze wereld gebeurt en dat is ook weer een vorm van genade van God, zodat deze wereld niet als gevolg van de zonde helemaal in elkaar stort. Daarvoor zijn er nog te veel ook ongelovige mensen die gelukkig nog een heleboel goede dingen voor hun naasten doen. Maar ik herhaal, het zijn dode werken. Ze voegen niets toe aan iemands eeuwige behoudenis. Ze vormen daarin geen enkele bijdrage. Daarvoor is wedergeboorte nodig. Een nieuw hart dat vruchten voor God gaat voortbrengen. Dus onbekwaam tot enig goed, ja, maar dan goed in de maatstaven van God. Het goede in de zin van dat wat van blijvende waarde is. Maar daar hoef je niet het woord geestelijk voor te zetten. Want ook stoffelijke goederen, die zijn van eeuwigheidswaarde als je die aan een ander schenkt, als het voortkomt uit een hart dat werkelijk de Heere wil dienen. Uit liefde jegens hem en jegens de naaste. Zonde is dus niet altijd het slechte en het boosaardige. Want daarvan zullen heel veel niet-christenen ook zeggen, ja, dat is wel heel slecht dat die of die dat soort dingen doet. Nee, zondige is ook dat wat wij in het horizontale vlak goed noemen. En wat het in zekere zin ook wel is, in een zekere mate. En dat toch zonde is, omdat het niet gebeurt vanuit de liefde tot God. Vanuit een wedergeboren hart. Vanuit het verlangen dat gewerkt wordt door de Heilige Geest om God te dienen. Soms zijn hele goede dingen, waar we op zichzelf best waardering kunnen hebben, toch zondig in die zin dat ze niet voortgebracht zijn uit een hart dat de Heer lief heeft en zijn woord wil naleven. Ik heb dat ook wel eens zo met mensen besproken. Die zeiden, waarom moet ik nou verloren gaan? Ik doe geen vlieg kwaad. Ik zoek het goede voor mijn naaste. Ik ben goed voor iedereen om me heen. Ik maak ook wel eens een foutje, dat doet iedereen. Maar ik ben eigenlijk in zijn algemeenheid een zeer fatsoenlijk mens. En dan moet je niet zeggen, ja nee, dat is niet zo. Dan moet je zeggen, ja, je bent een zeer fatsoenlijk mens. Alleen, met al jouw fatsoenlijkheid heb je nog nooit in jouw leven, voor zover ik kan zien, en anders moet je me maar tegenspreken, heb je ooit iets gedaan uit liefde voor God en uit liefde, misschien nog wel voor je naaste, maar niet uit liefde voor God en zijn woord. Zonde in het Hebreeuws is in de diepste betekenis van het woord het doel missen. Dat is hetzelfde woord dat gebruikt wordt bij het afschieten van pijlen. Als David die pijlen moet afschieten en Jonathan daarop reageert, dan vind je daar datzelfde grondwoord terug. Het doel missen betekent niet beantwoorden aan het doel waarvoor God je geschapen heeft. En weet u nog, dat was het kennen van God, het liefhebben van God en het prijzen van God. Als het niet in dat kader staat, en dat kan alleen maar dankzij de wedergeboorte en door de kracht van de Heilige Geest, dan is het zonde. Niet omdat het op zichzelf zulke slechte dingen zijn, dat hoeft juist helemaal niet. Maar omdat het gebeurt vanuit de verkeerde motivatie. Dus het is heel belangrijk, ik ben blij dat die vraag gekomen is, zodat ik dat onbekwaam tot enig goed nog een beetje kon benadrukken. En dan terugkomen naar die eerste vraag, is er verschil tussen een gelovige en een ongelovige hierin? Ja, dat verschil is kolossaal. In het Nieuwe Testament verschuift die uitdrukking beeld van God naar de Heer Jezus toe. Van de Heer Jezus lezen we tweemaal dat hij het beeld van God in deze wereld was. In Kolossen 1 en in de tweede Korinthebrief, hij was het beeld van God in deze wereld. Daarmee verschuift de norm. Als we nu in de nieuwe mens weer iets van dat beeld van God terugvinden, dan is dat hetzelfde als te zeggen dat wij gaan lijken op de Heer Jezus. Want wie het beeld van Christus vertoont, die het beeld van God is, daarmee wordt weer verwerkelijkt wat oorspronkelijk Gods bedoeling was, beelddragers van God te zijn. En dat vind je op allerlei wijzen terug. Gods plan van de predestinatie, Romeinen 8 vers 29, is dit. God heeft ons tevoren, dat wil zeggen voor de grondlegging der wereld, ertoe voorbestemd om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn Zoon. Dus het beelddrager Gods zijn betekent dan concreet gaan beantwoorden aan het beeld van zijn Zoon. En dat is niet iets pas voor als we in de toekomst bij God zijn, maar iets dat nu verwerkelijkt wordt. Het beeld van zijn Zoon, dat kan alleen verwerkelijkt worden door de Heilige Geest. Paulus zegt in Galaten 4 vers 19, mijn kinderen van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. En dat is een groeiproces. Dat is niet zomaar automatisch het geval, dat is een groeiproces. Christus die gestalte in ons krijgt, is hetzelfde als te zeggen dat we aan zijn beeld gelijk gaan worden. Dat is hetzelfde te zeggen, want hij is het beeld van God, dat het oorspronkelijk bedoelde beeld van God in ons weer hersteld wordt. Dus terwijl je bij een ongelovige soms nog iets van de naglans terugvindt van het oorspronkelijke beeld, is het bij de gelovige mens juist Gods bedoeling, Gods plan voor het leven van die mens, dat dat beeld van Christus in hem verwerkelijkt wordt. En dat komt op allerlei manieren tegen. Matthäus 10, het is de discipel genoeg als hij wordt als zijn meester, als hij gaat lijken op zijn meester, enzovoort. Op velerlei wijze vind je dat weer terug. Een andere vraag. Adam kon kiezen of hij van de vrucht zou eten of niet. Hij werd niet verleid zoals Eva. Moest hij kiezen tussen God en Eva, welke overweging zou hij gemaakt hebben? Wat zou er gebeurd zijn als hij Eva niet gevolgd zou zijn? Nou, het eerste wat je in de politiek leert is dat je nooit antwoorden moet geven op als-vragen. Als nou dit en dat gebeurt, wat gaat u dan doen? Dit is ook een vraag die heeft geen enkele zin. Wat zou er gebeurd zijn als dit of dat niet was? Ja, wat zou er gebeurd zijn als de slang er nou eens niet was geweest? Wat zou er gebeurd zijn, et cetera, et cetera. Dat leidt tot niets. Het is al moeilijk genoeg om de Bijbel uit te leggen. Als we ook nog moeten uitleggen wat er niet staat, dan wordt het leven helemaal onmogelijk. Maar het is wel een feit, ja. Ik heb ooit een boek gelezen waarin het nog wel erg ver werd doorgedreven, maar er zat wel een kern van waarheid in. Adam volgde zijn vrouw bewust in het kwaad. Nogmaals, dan moet je uitgaan wat Paulus zegt, hè? De vrouw werd verleid, de man niet. De man volgde zijn vrouw bewust in het kwaad. En die schrijver ging zo ver om te zeggen dat zodra de vrouw gegeten had, zag hij aan haar wat de gevolgen waren. Dat staat er nou niet per se bij, maar je kunt het je wel voorstellen. En als hij dan uit solidariteit bewust met haar in diezelfde situatie stapt, dan is dat veel erger dan dat bij haar was als zij werd overgehaald om de zonde te doen. Dus zijn schuld was inderdaad wat dat betreft groter. Maar we moeten uitkijken voor speculatie, dat we in de schrift gaan toevoegen allerlei dingen die we zelf daarin bedenken. Daar moeten we maar heel voorzichtig mee zijn. En vooral wat zou er gebeurd zijn, tja, als hij dan was de vrouw gevallen en de man niet. Nou, daar kun je eigenlijk helemaal geen voorstelling bij maken waar dat toe geleid zou hebben. Ze zijn samen in die zonde gevallen en samen ook uiteindelijk, ik zei straks, ze zijn op dat moment eigenlijk geweest wat Efeze 2 vers 1 zegt, dood in misdaden en zonde. Terwijl eigenlijk in hetzelfde hoofdstuk je al ziet hoe God ze de hand reikt en hoe ze die hand van God mogen aannemen en hersteld worden. Wij spreken altijd van Adam en Eva, maar Eva is de naam die zij pas krijgt als ze ook weer de verlossing mag ontvangen. Want Eva, Gava in het Hebreeuws, betekent leven. En dat is eigenlijk een daad van geloof. Als je nou vraagt, waaruit bleek nou dat Adam een vernieuwd mens was? Dat is nog niet zo makkelijk. We zien de gevolgen van de zondeval in zijn leven. Hij werd uit de hof verdreven. En hij moest in het zweet zijns aanschijns zijn brood eten. We zien de gevolgen. Maar waaruit bleek nou dat ze vernieuwde mensen waren? En dat blijkt onder andere uit de naam die hij zijn vrouw geeft. Dus als wij zeggen koningin Beatrix is in 1938 geboren, dan weten we ook wel dat ze toen nog geen koningin was. Toch noemen we dat zo. En zoals met Eva ook. Eva viel in de zonde, maar toen heette ze nog helemaal geen Eva. Ze heette Isha, vrouw, maninne. Maar in de verlossing geeft Adam deze naam. waarmee hij wil uitspreken. In feite, wij zijn gestorven. God heeft gezegd, op de dag dat je eet, sterf je. Het is niet zo dat het niet doorging om een of andere reden, of dat het uitgesteld werd. Nee, God had gezegd, letterlijk, op de dag dat je eet, zul je sterven. En dus waren ze dood. Maar als God ze de hand van de genade reikt, dan zegt Adam als geloofsdaad tegen zijn vrouw, Chava, leven. En dat is het nieuwe leven in feite. Dat is niet het natuurlijke leven van de mens. Of zoals zij in natuurlijke zin de moeder van alle levenden is geworden. Maar dat is ook een geloofsuitspraak over nieuw leven dat in de dood door God geschonken wordt. U zei, als u mij lief hebt, volg je mijn geboden. Hoe zit het dan met het vierde gebod? 6 dagen werken, 7e dag rustdag. Zitten we zondag dan allemaal verkeerd? Je hebt altijd mensen die van de vraag stellen de gelegenheid gebruik maken om hun eigen stokpaardjes te bereiden. Nou, ik heb jarenlang training in het beantwoorden van vragen. En een van de dingen is dat we geen vragen beantwoorden waar het niet over ging vanavond. Maar ik kan u verzekeren, als u blijft komen, dan komt onherroepelijk een keer dat vierde gebod aan bod. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. En dan hoop ik u van harte, onbekende vraagsteller, ook dan weer te mogen aanschouwen. Het duurt nog even, maar dan mag u deze vraag stellen. Maar nu nog niet. Bovendien, ik ga toch iets over zeggen. Toch, ik kan toch nooit laten eigenlijk. Want als de Heer Jezus daarover heeft, bewaar mijn geboden. Als je mij lief hebt, bewaar mijn geboden. Johannes 14. Denkt u dan dat hij het over de 10 geboden heeft? Dat is nog maar zeer de vraag. Dat is niet zomaar 1, 2, 3 te zeggen. Je vindt alle 10 geboden in de kern in het onderwijs van de Heer Jezus terug. Dat begint al in de bergreden. En dan zie je ook hoe hij die geboden, en dat doet de catechismus ook heel mooi, hoe hij die geboden uitdiept. Hoe hij de werkelijke geestelijke inhoud van die geboden naar voren weet te brengen. Behalve het Sabbatsgebod. En waarom dat zo is, dat vertel ik u over 1,5 jaar. Als ik het snel heb uitgerekend. Maar wij moeten de geboden van de Heer Jezus volbrengen. Maar het Sabbatsgebod heb ik hem nooit aan ons horen opleggen. Als een baby sterft, waar gaat deze dan heen? Want die baby kan niet kiezen. Ja, nou ga ik u dat heel eerlijk vragen. Dat mag u zelf zeggen. Wilt u het gereformeerde antwoord, het bevindelijk gereformeerde antwoord, het Kuiperiaans gereformeerde antwoord, het evangelische antwoord of het katholieke antwoord? Nee, dan zegt u natuurlijk, wij willen het Bijbelse antwoord. Ja, dat dacht ik wel dat u dat zou zeggen. Maar u mag zelf kiezen. Het bevindelijk gereformeerde antwoord luidt, als dat kind uitverkoren is, gaat het naar de hemel, als het niet uitverkoren is, niet. Het Kuiperiaanse antwoord is dat het verbondszegel aan dat kind is. Dat zal een bevindelijk gereformeerde nooit zeggen. Wel het teken van het verbond, maar niet het zegel van het verbond. Maar die Kuiperianen zeggen, nee, klopt niet, ook het zegel van het verbond. Dus kinderen van gelovigen die jong sterven, die worden behouden. Het katholieke antwoord luidt, als dat kind gedoopt is, wordt het behouden. En als het kind niet gedoopt is, gaat het verloren. Vandaar dat ze zelfs de nooddoop kennen. En die nooddoop houdt in dat zelfs de vroedvrouw dat kind mag dopen. Want als het niet gedoopt is, ja, dan hebben we een probleem. En daar hebben ze zelfs een hele plaats voor verzonnen. Een soort plek tussen de hemel en de hel in voor al die kleine kindertjes die gestorven zijn zonder gedoopt te zijn. Nou, daar gaan we ons maar niet verder in verdiepen. Ze hebben die plaats trouwens een paar jaar geleden ook weer opgeheven. Dan zullen we dan maar bij het evangelische antwoord komen. Ik heb het u al gegeven, met Matthäus 18. De Heer Jezus is gekomen om het verlorene te zoeken. Pardon, om het verlorene te behouden. Ik voor mij, maar ik kan dat niet keihard met een Bijbeltekst aantonen. Als het zo makkelijk was, dan hadden ze alle 4 wel hetzelfde antwoord gegeven. Dus het is een beetje conclusies trekken uit. Maar een klein kind dat nooit gezondigd heeft en jong sterft, is behouden niet op grond van bekering, want het kind kan ze niet bekeren, maar op grond van het werk van de Heer Jezus. Het werk van de Heer Jezus is voldoende voor elk mens die verantwoordelijkheid kan dragen en zich moet bekeren. En het wordt ook effectief aan degene die daadwerkelijk in gelooft dat werk van de Heer Jezus zich mogen toe-eigenen. Maar dat kunnen die kleine kinderen niet. En voor hen is de eeuwige zaligheid gegrond in het werk dat de Heer Jezus heeft volbracht. Ik vind het niet alleen evangelisch, ik vind het ook nog bijbels en ik vind het ook nog het mooiste antwoord. Maar u hoeft het niet met me eens te zijn. Maar u hoopt natuurlijk stiekem dat ik gelijk heb. Maar dat is toch veel mooier dan die andere drie antwoorden. Even kijken waar ik... In de wet staat, zegt de volgende vraag, dat God de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Dit terwijl u zegt dat kinderen geen schuld hebben aan de zonde van de ouders. Kunt u dat uitleggen? Ja, dat kan ik. Want in de eerste plaats moet u goed opletten op het verschil tussen straf ontvangen voor de zonde van je ouders. Nou, daarvan heb ik gezegd uit Ezechiël 18, daar is nooit sprake van. Kinderen kunnen niet gestraft worden voor de zonde van hun ouders. Maar wat anders is, dat kinderen wel de gevolgen kunnen dragen van de zonde van hun ouders. Dat is niet hetzelfde. Als een man een alcoholicus is en in die toestand een kind verwekt, dan gebeurt het maar al te vaak helaas dat dat kind allerlei lichamelijke of mentale handicaps vertoont. Dat kind is het kind van de rekening. Dat kind draagt de gevolgen van de zondige leefwijze van de vader. Dat is niet hetzelfde als gestraft worden daarvoor, maar het is wel hetzelfde als gevolgen dragen daarvan. Maar er komt nog iets bij. En dat is, als je al die teksten opzoekt waar staat dat de zonden vergolden worden aan de kinderen, aan het derde en het geslacht, dan staat er inderdaad soms bij wat hier staat, niet altijd, maar dit is wel belangrijk om dat er altijd bij te lezen. Namelijk van hen die mij haten. Hier gaat het om een goddeloos geslacht. Degene die de Heere haten. En notabene, dan gaat het over het volk Israël. Dus het gaat eigenlijk over verbondspartners, uiterlijk gesproken. Maar innerlijk zie je dat ze de Heere haten. En dat blijkt uit hun leefwijze. En dan zie je helaas maar al te vaak dat dat doorwerkt in het nageslacht. Daarom zegt men wel eens een keer, vrijzinnige christenen hebben geen kleinkinderen. Want hun kinderen zeggen al, ja, waarom zouden wij nog naar de kerk gaan als het toch allemaal nergens op slaat. En de kleinkinderen zie je al helemaal niet meer. Dat werkt door in het nageslacht. De dingen die wij, ik heb dat meermalen meegemaakt met scheuringen in kerken en gemeenten. Uiteindelijk hebben die broeders, want het zijn altijd de broeders die ruzie maken, zich wel weer met elkaar verzoend. Maar de kinderen waren intussen de wereld ingegaan. Want die waren het helemaal zat, die ruzie van die vaders. En dat gebeurt heel erg vaak. En daarom zie je in het geslacht van hen die de Heere haten, dat van vader op zoon overgeërfd, toch zou ik bijna zeggen. Natuurlijk zijn die kinderen verantwoordelijk voor dat wat ze zelf doen. Maar dat werkt door als een vloek in van generatie op generatie. Terwijl andere generaties kennen van mensen die vrome mensen waren, die de Heere gediend hebben. En hoe dat als een genadebewijs van God ook weer in hun kinderen en hun kleinkinderen terugkeert. Verandert niks aan het feit dat al die kinderen afzonderlijk tot geloof moeten komen. En dat ze allemaal verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze zelf maken. Maar je ziet hoe de zegen van God soms in de generaties doorwerkt. Maar ook hoe bij hen die de Heere haten, de gevolgen daarvan ook in de generaties doorwerken. Maar het belangrijkste is, gevolgen van zonde die doorwerken in generaties moet je niet verwarren met straf die God voltrekt aan hen die zelf geen schuld hebben. Want het waren de vaders die schuld hadden. Kunt u nog iets zeggen over het behoud van een baby of jong kind dat nog niet tot verstand gekomen is? Nou, daar hebben we het dus al net over gehad. Is zo'n kind op basis van zijn haar zondige natuur behouden of niet? Op basis van zijn haar naar zondige natuur is dat kind voor eeuwig verloren. Het is behouden om het feit dat de Heer Jezus gestorven is aan het kruis en dat daardoor God genade bewijst aan het jonge kind dat sterft voordat het tot de jaren des onderscheids gekomen is. Ik neem ook aan dat u dat bedoelt, dat dit een verschrijving is. U bedoelt niet op basis van, maar ondanks. Het kind is behouden door het werk van de Heer Jezus, ondanks dat het geboren is met een zondige natuur. En waar staat hierover iets in de Bijbel? Nauwelijks. Als er wel meer over gestaan had, was het probleem niet zoveel aanleiding voor zoveel discussies geweest. Even kijken. Nou, volgens mij heb ik ze nu wel allemaal gehad. Dus ik ga... Ja, maar kijk, daar gaat het over de kleine die verloren gaat in Matthäus 18. Bij kleine, dat zijn de kinderen bijvoorbeeld die bij de Heer Jezus gebracht worden. Dat zijn geen kleine babytjes. Dat kan ook. Maar daar gaat het over kinderen die opgroeien. Denk maar weer aan wat er staat in het slot van Jona 4. Die het onderscheid niet kennen tussen hun rechter en linkerhand. Wij noemen dat vaak de schoolrijpe leeftijd, hè, van de jaren 5, 6. Nou, dat is maar een hele ruwe maatstaf en dat zal ook wel van kind tot kind verschillen. Maar als een kind ouder wordt en ook de besef gaat krijgen van wat zonde is, want voor die tijd weet het alleen maar, dat mag je niet doen, dan wordt papa en mama kwaad, heeft nog geen echt besef van zonde, dat komt allemaal heel geleidelijk aan. En hoe groter dat besef wordt, hoe groter de verantwoordelijkheid van dat kind wordt. En daarvan zegt de Heer Jezus, als je voor zo'n kind een struikelblok bent, door het kind op de verkeerde weg te leiden, door het kind verkeerd onderwijs te geven, door het kind weg te houden van de Heere God, dan laat je een enorme verantwoordelijkheid op je. Nog afgezien van het feit dat de kleinen in het koninkrijk ook volwassen mensen kunnen zijn. De mensen die erg afhankelijk zijn van leiders, van anderen die hen op de goede of op de slechte manier voorlichten en hun wegwijs maken door het leven. En als je dan een ergernis, een struikelblok bent voor zo'n eenvoudige ziel, dan heb je een gigantische verantwoordelijkheid op je geladen. Wie? Ja, nou hebben we de twee tegelijk. Mag de organist eerst? Ja. Ja, dan moet je. Dus de vraag is, even voor de opname. Wat is het, hoe zit het dan met Achan en zijn nageslacht die gestraft worden? Je ziet het ook bij Datan en Abiram. Van de kinderen van Korach lezen we tot onze verbazing, een stuk later in het boek Numeri, dat zij niet waren omgekomen met hun vader. En daaruit zie je ook al dat het geen automatisme is. In het algemeen wordt het zo uitgelegd dat deze kinderen wel degelijk medeverantwoordelijkheid hadden. Die kinderen van Achan kunnen niet anders dan ook geweten hebben wat hun vader gedaan had. In zo'n tent zit je allemaal met de neus op elkaar, dicht bij elkaar. Zij moeten medeverantwoordelijkheid gedragen hebben. Maar dat kun je natuurlijk niet bewijzen, want er staat er niet bij. Je kunt alleen maar zeggen dat het heel opvallend is dat het bij de kinderen van Korach niet zo is. Dat die niet met hun vader gestraft werden. En dat zal toch, dat is tenminste lijkt mij de beste verklaring, betekend hebben dat zij zich gedistanceerd hebben van de rebelse houding van hun vader. Dus dat is inderdaad een moeilijkheid die in het algemeen zo opgelost wordt dat deze kinderen wel degelijk medeverantwoordelijkheid droegen voor wat hun vader gedaan had. Al was het alleen al door niet te vertellen wat hun vader gedaan had. Want het was natuurlijk een hele grove zonde in die context bij de innaming van Jericho. Ja. In de eerste plaats over die almacht van God. Daar is natuurlijk ook wel heel wat om te doen geweest. Hè? Almacht betekent niet zonder meer dat God alles kan. Zoals we dat tegen kleine kinderen wel zeggen. U kent het beroemde verhaal uit de middeleeuwen. Kan God een steen maken die zo zwaar is dat hij hem zelf niet kan tillen? Als je zegt dat kan God niet, dan zeg je, zie wel, dus God is niet almachtig. Zeg je dat hij kan het wel, dan kan hij die steen niet tillen en is hij ook niet almachtig. En dat komt als we dat woord almacht inderdaad op die logische manier gaan uitpluizen van God kan alles. Daarom zei ik straks heel uitdrukkelijk, God kan niet alles. God die niet liegen kan. Ik geloof dat Titus 1 dat onder andere zegt. God die geen berouw, God is geen mens dat hij berouw zou hebben. Ik geloof dat Samuel dat zegt. En er zijn meer van dat soort dingen. En de gemeenschappelijke noemer van al die dingen die God niet kan, is dat God nooit tegen zijn eigen wezen kan ingaan. Simpelweg, God kan nooit ophouden God te zijn. Nou, als het nu gaat om de zondeval, is dat een van de moeilijkste vragen die je kan stellen. Dus gefeliciteerd met zulke beide handen catechisanten. Want het is een van de ingewikkeldste vragen. Want hoe je ook gaat, je komt op glad ijs. Bijvoorbeeld in eerste plaats, heeft God de zondeval gewild? Ja, er zijn er die gezegd hebben, ja, dat kan niet anders. Een van de grote grondleggers van de gereformeerde theologie, William Perkins in Engeland, die zei, het is gans goddeloos om te beweren dat er iets ooit gebeurt dat niet door God van voor de grondlegging de wereld bepaald zou zijn. Nou, daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. En ik neem graag dan dat woord, die betiteling van hem dan maar voor mijn rekening. Want ik zou het verschrikkelijk vinden als het wel waar was. Dan zou dus ook elke, en dat was ook de ijzeren consequentie die hij bedoelde, dan zou ook elke zonde van elke mens op een of andere manier al door God besloten zijn. Want alles wat gebeurt is door God bepaald. Mijn eigen gereformeerde hoofdonderwijzer zei dat. Ik weet nog, als ik het 10-jarig jongetje erover heb zitten piekeren, die zei dat alles wat er gebeurt door God van voor de grondlegging de wereld was bepaald. Nou, daar kon ik niet mee eens zijn. En ik kan het vandaag nog steeds niet. Dat is wel wonderlijk. En dat komt door een scheef idee weer over soevereiniteit. Dit is een oergereformeerd probleem. Ik las het pas nog weer bij een Amerikaanse gereformeerde auteur. God, als God soeverein is, dan betekent hij is de enige die aan de touwtjes trekt. Een mens heeft niets in te brengen, want als de mens ook maar op een of andere wijze tegenspel zou kunnen bieden, dan zou de mens soeverein zijn. Ja, maar als God nou zelf soeverein zou besluiten om zich mede afhankelijk te maken van de rare, domme beslissingen die mensen soms nemen en in zijn wegen daarop inspeelt, en uiteindelijk, omdat hij God is, toch wel degelijk zijn doel bereikt, precies zoals hij dat van eeuwigheid heeft besloten, waarom zou dat dan in mindering komen op Gods soevereiniteit? Dus het begint, al die vragen beginnen, bij zo'n kind is dat onbewust, maar bij allerlei theologen is dat zeer, zeer bewust, die beginnen met een logisch uitrafelen van termen als almacht en vrijmacht of soevereiniteit. En dan gaat men zeggen, die termen betekenen dat dit of dat niet kan, of dat en dat wel kan, want dat volgt uit die term. Nou, vandaag zouden wij niet zo gauw een dergelijke logische denkfout meer maken. Als God almachtig is, dan moet hij zus of dan moet hij zo wel. Nee, kom op. Dat moeten we uit de schrift zelf laten zien. Of de schrift dat zo zegt. Of God, of de schrift dat er inderdaad aan die almacht of aan die soevereiniteit van God verbindt. En als dat niet zo is, dan mag je dat ook niet concluderen. Kijk uit voor logica in dit opzicht. Maar nou goed, terug naar dat kind. Want dat ga je natuurlijk allemaal niet tegen dat kind zeggen. Je zou tegen dat kind zeggen, nou heb je een hele goede vraag gesteld. Weet je, je hebt een van de moeilijkste vragen gesteld die een mens maar zou kunnen stellen. Want als we zeggen, God heeft die zondeval gewild, dan zou God het zondige gewild hebben. Dat kan niet, God is de heilige, God haat de zonde. Hoe kan hij nou iets willen dat hij haat? Maar ja, als we zeggen dat God de zondeval niet gewild heeft, zitten we ook in de problemen. Want dan kunnen mensen blijkbaar iets doen wat God absoluut niet wil en dat toch gebeurt. En dan zegt de heer de kind, er is maar één tussenoplossing. En dan trek je net zo'n wijs gezicht als dat kind eerst deed. En je zegt, er is maar één tussenoplossing. En dat is een hele oude woord, die heb ik niet bedacht. En dat is dat God het niet wou, maar het wel heeft toegelaten. Die oude theologen hebben daar mooie Latijnse termen voor bedacht. Tussen de soevereine wil van God en de wensende wil van God. En dan zeg je tegen dat kind, God heeft het niet gewild, want God kan de zonde niet willen. En hij heeft het toch toegelaten. En als God iets toelaat, dan is dat omdat hij het toch op een of andere manier kan gebruiken. Anders laat hij het niet toe. Maar hij gebruikt het toch op een of andere manier. En dan zeg je, dan moet je eens over nadenken, zeg je tegen de catechizant. Stel eens voor dat het zo zou zijn, dat uiteindelijk dankzij die zondeval en de verlossing en alles wat God sindsdien gedaan heeft, uiteindelijk een veel mooiere wereld bereikt zal worden dan die wereld die anders bestaan zou hebben als Adam en Eva niet gezondigd waren. Stel je voor dat uiteindelijk alleen maar langs deze weg die mooie wereld mogelijk zou zijn, waar God naartoe op weg is. Ja, dan kun je dus voorstellen dat God het wel degelijk toegelaten heeft. Omdat God wist dat het wel heel erg was wat de mens deed, maar dat op die wijze een wereld mogelijk zou zijn die anders niet mogelijk was geweest. En zeg je tegen dat kind, en nou moeten we stoppen, want nu ga jij vragen, ja maar zus en ja maar zo, en nou alles wat je nou nog gaat zeggen is mis. En dat zie je altijd bij de theologen. Of ze gaan uiteindelijk zeggen, God heeft de zondeval ook gewild, want God heeft alles bepaald wat er gebeurt. Of God heeft het niet gewild en het is hem overvallen. Hij vindt het ook afschuwelijk. Dat vind je tegenwoordig bij sommige theologen. Ja, God kan het ook niet helpen. Hij helpt mee als die dingen gebeuren. Maar ja, hij is wel vol liefde, maar hij is niet echt almachtig zoals we dat vroeger dachten. Wat je ook zegt, je komt in diepe wateren waar je dreigt te verdrinken. Daar moet je niet verder gaan dan wat je schriftelijk kan verantwoorden. God haat de zonde. Hij kan die op zich niet willen. Maar als God iets toelaat, denk dan, als God iets toelaat, dan heeft hij het ergens toch gewild. Hè? Dat is de moeilijkheid. Want anders had hij het wel verhinderd. Maar God kan iets toelaten, hoewel het op zichzelf verkeerd is, als daarmee een doel bereikt wordt dat anders niet gehaald zou kunnen worden.
Maar het resultaat is dat deze weg die de Heer gaat veel eerlijker is.
Juist. Amen. En zo is het. En daarom, en dat is wat die oude kerkvaders zeiden, Ambrosius, Augustinus, dat wat zij bedoelden met die rare uitdrukking Felix culpa, gelukkige val. Die val was niet gelukkig, maar dankzij die val, door die val, gaan we op weg naar een heerlijker paradijs dan we ooit verloren zijn. En dat is zo. En dat is niet alleen maar een kwestie van een heerlijker paradijs. Er zijn zo onnoemelijk veel zegeningen die de schrift ons beschrijft, die Adam en Eva nooit bezeten hebben. En daarom zeg ik altijd, zelfs dan vind ik het al op de grens om te zeggen, ze waren in ware gerechtigheid en heiligheid. Want dat is een letterlijk citaat uit Efeze 4, waar het nou juist niet gaat over de nog niet gevallen mens, maar over de nieuwe mens in Christus. Nou, ik hoop dat ik je katechizant op deze wijze... Doe ik nog steeds of niet? Nou, niet meer. Alles heeft zijn tijd. Ja, hoor je ook dezelfde verhalen weer. En hier horen we ze ook weer. Is er iemand die nog iets dringends heeft? Ah, broeder Teun, helemaal aan het einde. De vraag is, kort samengevat, gebeurt de wedergeboorte in een ogenblik of kan het ook een lang proces zijn? Mijn antwoord is, wat je vindt in Johannes 3. De wind waait waarheen gij wilt en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. En dat betekent ook met het werk van de wedergeboorte, want de Heer Jezus heeft het daar over de wedergeboorte. He, wind en geest is daar hetzelfde Griekse woord, pneuma. Dus in het Grieks zie je ook meteen de verbinding. De Heer Jezus zegt dat werk van de wedergeboorte is heel belangrijk dat je er dit van begrijpt. Het is een werk van God. Je kunt jezelf niet geboren laten worden. Het is uit een nieuwe oorsprong, niet meer uit het vlees, maar uit de geest. Maar voor de rest kun je er een heleboel vragen over stellen waar je geen antwoord op krijgt. Je weet dat het waait. En je weet dat die wind uit het westen komt, in Nederland tenminste meestal. Maar waar die begonnen is en waar die heen op weg is. En zoals met de wedergeboorte ook. Het is belangrijk dat een mens weet wanneer die wedergeboren is. Maar je kunt dat proces niet uiteenrafelen. Ik kom wel eens iemand tegen die dat ook zo zegt. Op die en die dag, op zo en zo laat ben ik wedergeboren. En dan zeg ik wel eens, ik denk dat je bedoelt dat je op dat moment vrede met God vond. Mijn vader vond vrede met God toen hij 17 jaar was. 11 mei 1933. 34. Dat wist hij precies. Maar hij zou nooit gezegd hebben dat hij op die dag wedergeboren was. Ik denk dat hij al veel eerder wedergeboren was. Als ik kijk naar de hunkering die er in zijn hart was naar het eeuwig heil en hoe hij ermee geworsteld heeft. God was al lang met zijn ziel bezig. Het zaadje was al geplant. En het was al aan het ontkiemen. En laten we oppassen voor de mensen die dat hele proces weten uiteen te rafelen in allerlei stapjes en treetjes. Dan weet je veel meer dan God ons te weten geeft. We weten het resultaat, dat is belangrijk. Ik denk dat er heel wat mensen wedergeboren zijn die dat van zichzelf niet durven te zeggen. Maar dat verandert niks aan het feit dat ze het zijn. En hoe weet ik dat? Omdat ze hun zonde waarachtig beleden hebben. Omdat ze weten er is maar één weg van verlossingen. Dat is het werk van de Heer Jezus dat hij volbracht heeft. En als ze zich niet durven toe-eigenen, dat is dan jammer. En dat zal op een bepaald moment toch gebeuren. God maakt dat werk altijd af. Maar om nou te zeggen van, maar wanneer zijn ze dan wedergeboren? Was dat een bepaald punt of was dat een proces? Ik denk inderdaad dat het een proces kan zijn. Ik durf rustig te zeggen dat er nauwelijks mensen zijn die zouden kunnen zeggen wanneer ze wedergeboren zijn. Ze bedoelen bijna altijd wanneer ze de vreugde en de vrede van het heil gevonden hebben. Wanneer ze wisten gerechtvaardigd uit het geloof te zijn en vrede met God te hebben. De enige mensen die het wel kunnen zeggen, dat zijn echte krachtdadige bekering van het ene moment op het andere. Die zouden kunnen, want daar vallen die dingen bijna allemaal samen. En dat gebeurt een heel enkele keer, dat ze helemaal samenvallen. Dat iemand en op het moment wedergeboren wordt en onmiddellijk gerechtvaardigd wordt, het geloof, vrede met God heeft, alles in één keer. Maar voor heel veel mensen, zeker mensen met een christelijke opvoeding, is dat een heel proces. En hoed je ervoor dat uiteen te rafelen. Het is niks anders dan scholastiek. Het is niks anders dan speculatie. En onthoud altijd maar dat vers. Zo gauw iemand dat zegt, dan zeg ik, de wind waait waarin gij wil, vriend. En jij meent te weten waar die vandaan komt en waar die heen gaat. Vergeet het maar, daar weet je niks vanaf. Ja, dat zou dus best kunnen, zeker. Ja, van kinds af aan. Als iemand... Ik weet dat de mensen dit leren, dat je op een bepaald moment moest wedergeboren worden. En anders dan deugde het niet. Dan moest je kunnen zeggen, zo en zo laat, dan en dan. En toen zei ik tegen hem, dan ben ik ook niet wedergeboren. Nou, dan moest hij wel even slikken. Ik zei, ja, volgens jouw theorie ben ik niet wedergeboren. Ik kan niet aangeven op welk moment het was. Ik zei er maar niet bij dat de meeste mensen dat volgens mij niet kunnen. Ze kunnen alleen maar aangeven wanneer ze vreugde en vrede van het heil gevonden hebben. Ik zeg maar, de wedergeboorte is iets wat al lang van tevoren plaatsvindt in de ziel. En of dat een moment is of dat een lang proces is, wie zal het zeggen? Het kan een proces zijn dat al heel vroeg begonnen is. Terwijl dan toch, toen ik voor het eerst heel bewust, althans wat ik in mijn herinnering heb, mijn zonde beleed voor God. En echt verslagen was over de zonde. Wist ik op dat moment al lang dat de Heer Jezus mijn verlosser was. Er was er geen twijfel over mijn heil in mijn ziel. Dat klopt volgens bepaalde berekeningen allemaal niet, maar dat doet er niet toe. God doet het bij iedereen op een andere wijze. Dus op het moment dat ik echt tot zondebesef kwam, althans dat ik me kan herinneren dat het voor het eerst heel diep ging, wist ik al lang dat de Heer Jezus mijn verlosser was. Daar heb ik nooit aan getwijfeld voor die tijd. Ik kan me niet herinneren dat er een tijd was dat ik er ooit aan getwijfeld heb en ook sedertdien niet. Maar dat verandert niks aan het feit dat je dan wel tot die werkelijke zondebesef moet komen. Dat je moet weten waarvan je verlost bent. Dat besef, dat is een heel proces, maar dat hoort niet bij de wedergeboorte. Dat hoort bij al die ervaringen die een mens doormaakt en die we helemaal niet kunnen schematiseren, die bij ieder mens anders verlopen. Mensen die graag bekeringsverhalen lezen, dan zeg ik altijd van, ga er rustig mee door, dan weet je in elk geval hoe het bij jou niet zal gaan. Want God werkt niet met schablonen. Het gaat bij iedereen op een andere manier. Lees het verhaal van C.S. Lewis, Surprised by Joy, hoe hij tot verrast door vreugde, hoe hij tot geloof gekomen is. Nou, dat is wel zo verschrikkelijk onorthodox. Dat klopt absoluut niet met de bekende verhalen. Maar God is de originele God en C.S. Lewis was een originele man, dus die werd ook op een originele manier bekeerd. En daar hou ik van. Alsjeblieft, geen schablonen, geen schema's. En dus inderdaad, ja, kan de wedergeboorte een heel lang proces zijn dat al heel jong begint en dat we niet kunnen narekenen. Als iemand zou zeggen, ik ben altijd al wedergeboren geweest, dat gaat dan weer te ver. Maar dat iemand kan zeggen, ik kan niet een punt aanwijzen, nee. Ik kan een punt aanwijzen dat ik tot diep zondebesef kwam. Maar toen wist ik al lang dat de Heer Jezus mijn verlosser was. Dat had ik nooit aan getwijfeld en op de dag van vandaag niet. Helpt dat een beetje? Dan gaan we er nu een punt achter zetten. Want het uur is ver gevorderd, vrienden. Ik hoop dat ik geen enkele vraag vergeten ben, zo te zien niet. Wij gaan nog afsluiten met gebed. En dan gaan wij ons slotlied zingen. Een prachtig aanbiddingslied. Laten we samen gaan danken en bidden. Heere God, onze Vader, in de Heer Jezus Christus. Zo zijn er vele vragen die wij elkaar kunnen stellen. Gerechtvaardigde vragen. Als ze uit een eerlijk hart afkomstig zijn. Maar ook moeilijke vragen, omdat ze soms raken aan het mysterie van uw wezen en van uw wegen met deze wereld. Mysterie van uw raadsbesluiten, van uw vrijmacht, van uw almacht. Heere God, help ons om daarin te studeren, zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen en maar tegelijkertijd ons ervoor te hoeden over de schrift te gaan met onze eigen speculaties. We willen, zoals de schrift het zegt, onze gedachten gevangen geven onder de gehoorzaamheid van Christus. En niet meer willen weten dan wat uw woord ons leert, maar ook niet minder. Help ons daarin, Heere. Verlicht ons door uw Heilige Geest. Ook bij alle dingen die wij vanavond hebben overdacht. Help ons om deze dingen te herkauwen. Om wat er niet goed in was weer te vergeten. En wat er wel goed in was om dat te overdenken. En daar zegen van mee te nemen. Wij danken u dat u een God van zegen wilt zijn. Voor ieder mens die zich uitstrekt naar uw zegen. Wij danken u dat u vanavond met ons was. In het uitleggen, in het horen. Heere, geef ons nu ook het rechte inzicht. Maar bovenal, Als we weer terugdenken aan het grote doel waarvoor u ons geschapen hebt. Geef ons dan uw genade en de kracht van uw geest om u werkelijk te kennen. Om u werkelijk lief te hebben. Om u te loven en te prijzen. Laat ons leven een lofzang voor u mogen zijn. Heere, wees met ons als we van hier gaan. Bewaar ons op al onze wegen. Wees ons in uw genade nabij. En breng ons ook een volgende keer, als u het ons nog vergunt, weer in gezondheid bij elkaar. En loven en prijzen u. En verheerlijken uw machtige naam. En wij doen dat in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.